Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we weer hier kunnen zijn en ook fijn dat we met de livestream ook weer mensen mogen begroeten en samen mogen nadenken over het woord van God. We hebben in de liederen, dat viel mij op, die we gezongen hebben, ik weet niet of dat bewust was, veel liederen gezongen die gingen over de weg. De weg waarop we gaan en wandelen, dat was ook de bedoeling, Jacob. Wat zeg je? Ja, precies. Dat komt vanmorgen eigenlijk ook wel in de prediking naar voren. Ik wil graag met u lezen Psalm 86. Psalm 86, dat is een psalm, of eigenlijk is het een gebed, staat erboven van David. Waarin hij op een gegeven moment ook zegt, leer mij, Heere, uw weg. En dat is belangrijk, om de weg van de Heer te mogen leren kennen. Psalm 86, ik lees het eerst voor. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U, mijn God, verlos uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot u de hele dag. Verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven, rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren. Sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere. Werken als de uwe zijn er niet. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere, mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren, want uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op. Een horde geweldplegers staat mij naar het leven. Zij houden u niet voor ogen, maar u, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig. Geef uw dienaar uw kracht. Verlos de zoon van uw dienares. Doe aan mij een teken ten goede, zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer u, Heere, mij geholpen en getroost hebt. Tot zover deze psalm. En ja, het is inderdaad niet zomaar een lied, hè, deze psalm, want de psalmen zijn in principe liederen. Maar het is bovendien een gebed. En nou is dat in onze tijd ook wel zo, dat heel veel liederen die je zingt, dat zijn liederen die niet alleen getuigen over God, maar die eigenlijk ook echt zich richten tot God. Hè, en dat kun je dan ook wel gebeden noemen, die we dan zingen. Maar toch, hier is dat in ieder geval ook het geval. Een gebed van David, zo staat er boven. Ja, en je ziet ook wel dat de omstandigheden waarin David zich bevindt, dat zijn omstandigheden die volgens de HSV-vertalers te vergelijken zijn met grote verdrukking. Zo staat het erboven, gebed in grote verdrukking. En je ziet dat ook in de psalm terugkeren, in het zevende vers. Daar schrijft David, in de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan. Nou, we weten wel, benauwdheid en verdrukking, Ja, dat zijn eigenlijk twee woorden die hetzelfde begrip aangeven. He, waar je op de ene plaats leest over de tijd van grote verdrukking, ik noem maar even een voorbeeld, waar het volk Israël in terecht zal komen, daar lees je op de andere plaats dat het de tijd is van Jacob's benauwdheid. Dus benauwdheid en verdrukking, ja, dat zijn wel twee begrippen die hetzelfde beschrijven. Het gaat hier in feite ook over het godsvertrouwen in de grootste nood. He, wij kunnen natuurlijk prachtig onze liederen zingen over de weg die we gaan en dat de Heer ons de weg ook leidt en dat Hij ons de weg ook leert. En dat moet ook, dat is ook goed, maar dat wil niet vervolgens zeggen dat wij in het leven, de weg die wij gaan als gelovigen, dat wij helemaal niets meer te maken hebben met allerlei tegenslagen of zo. He, er kan verdriet zijn, er kan lijden zijn, er kan overlijden zijn. Er kan ziekte zijn. Het zijn allemaal zaken waar ook de gelovige niet voor gespaard wordt. En waarom niet? Ja, omdat dat zaken zijn die zo specifiek te maken hebben met de wereld waarin we leven. We lazen zo net even een stukje uit Romeinen 8. En in Romeinen 8 daar heeft Paulus het ook over het lijden van de tegenwoordige tijd. Of om het maar heel kort te zeggen, het lijden van het nu-tijdstip. En wij bevinden ons in het nu-tijdstip, hier en nu. En dat is de menselijke kant van ons leven, die bevindt zich in dat nu-tijdstip. Als we kijken naar onze positie die wij hebben in de Heer Jezus Christus, dan weten we dat die positie boven is in de hemel. Daar is het volmaakt, hier absoluut niet. En ik denk ook dat je wat dat betreft goed moet je goed moet realiseren dat die volmaaktheid je hier ook niet tot stand kunt brengen. Dat zijn zaken die komen wel, maar niet in het nu-tijdstip. Want het nu-tijdstip, dat is een tijdstip van lijden. En dan is het mooie natuurlijk dat Paulus daarmee niet alles gezegd heeft, want dan zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van het nu-tijdstip niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. En dat is de zekerheid, de hoop die we hebben. En die zullen we aan het einde van onze weg hier op aarde, zullen we dat ook zeker gaan meemaken. En dat is de hoop, de verwachting die we als gelovigen mogen hebben. Nou, David bidt dit. David brengt zichzelf eigenlijk zo bij de Heere. Hij doet dat vanuit de verdrukking, vanuit de benauwdheid waarin hij zich bevindt. En dan is het wel mooi en ik stel voor dat we daar ook maar even mee beginnen. Ja, we zijn ook al begonnen natuurlijk, maar ik bedoel, dan gaan we daarmee verder. Om even aan het einde van de psalm te lezen, vers 17. Om te kijken van, wat bidt David daar tot slot? Hè? Want we moeten de hele psalm nog hebben, maar dat 17e vers, het laatste. Daar bidt David, doe aan mij een teken ten goede, zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer u, Heere, mij geholpen en getroost hebt. Doe aan mij een teken ten goede. Dus David, die bidt dit vanuit zijn benauwdheid. En hij vraagt aan de Heer, doe mij een teken ten goede. Nou, dan heeft dat toch te maken met de weg uit die benauwdheid. Dat het weer goed komt. Zodat degenen, zegt David dan, die mij haten, het zien en beschaamd worden. En diegenen die hem haten, dat zijn waarschijnlijk degenen die hem ook in de verdrukking gebracht hebben. Zijn vijanden, zijn tegenstanders. Zoals dat zich allemaal kan voordoen. Doe mij een teken ten goede. En dat teken ten goede, dat blijkt dan aan het eind van vers 17 in de hulp en de troost van de Heere, wanneer u, Heere, mij geholpen en getroost hebt. Nou heb ik net al even gezegd, die benauwdheid waar David zich in bevindt, die je ook kunt omschrijven als verdrukking, daar heb ik twee teksten bij genoemd, die hebben betrekking op het hele volk van Israël. Dat in de benauwdheid zal komen, in de verdrukking zal komen, dat is iets dat gaat nog gebeuren. Dat ligt in de toekomst. Wie weet hoe nabij, maar dat gaat gebeuren. Dus daar is David in die zin ook een beeld van, zou je kunnen zeggen. Want God zal namelijk in de verdrukking aan Israël een teken doen ten goede. Maar wat ook zo mooi is, en die kant wil ik eigenlijk toch wel vooral benadrukken, dat is dat David natuurlijk een beeld is van zijn zoon. En dat bedoel ik even niet in dit geval Salomo, maar ik bedoel de zoon van David. Zo kennen wij hem, namelijk in het Nieuwe Testament. En de zoon van David, dat is een term, een uitdrukking, die betrekking heeft op de Messias van God, de gezalfde van God. De zoon van David. En je ziet verschillende keren in het evangelie, in de verschillende evangeliën, dat als mensen een beroep doen op de Heer, dat er zijn die roepen hem aan als de zoon van David. Ontferm u over mij, zegt Bartimeus bijvoorbeeld. De blinde man daar in Jericho. Dan hoort hij geroezemoes. Hij kan het ook niet zien immers, hij hoort geroezemoes. En dan gaat de Heer voorbij. Hij vraagt dan ook van, ja, wie gaat daar voorbij? En dan zeggen ze, geven ze het antwoord. Mensen die zijn dan natuurlijk best wel welwillend om even wat hulp te geven. Die geven dan als antwoord, Jezus de Nazarener. En dan is het eerste wat Bartimeus vervolgens roept, David, zoon van David, ontferm u over mij. Hij gaat niet roepen, Jezus de Nazarener. Maar hij zegt, zoon van David. Met andere woorden, Bartimeus die stelde zijn hoop op de Messias van Israël. Nou, David is een beeld van de Messias van Israël. David is degene waarvan we weten dat God met hem het koningschap over Israël begonnen is. De troon van David, zo wordt daarover gesproken. David, de man naar Gods hart. En we weten dat die troon van David uiteindelijk bezet zal worden door de zoon van David, de Heer Jezus Christus. En in principe, ja, bezit hij die troon al. Het koninkrijk dat uiteindelijk op aarde gevestigd zal worden, dat is een koninkrijk dat is nu nog verborgen. Maar de Heer Jezus Christus ook, die zal op de troon zitten van dat koninkrijk. En hij zal zijn koningschap uitoefenen. Nou, als je nou deze psalm, als je die nou eens leest, we gaan hem niet nog een keer lezen hoor. Maar als je die nou eens leest vanuit dat standpunt, vanuit dat oogpunt, dat hier de zoon van David in feite aan het woord is. En misschien dat je zegt van, nou, dat vind ik wel een beetje ver gezocht. Nou, ik niet. Nee, maar anders zou ik het ook niet doen natuurlijk. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Er staat natuurlijk in het Nieuwe Testament, dat Petrus die schrijft dat de geest van Christus getuigenis gaf in de profeten, toen hij vooraf sprak over het lijden dat over de Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Lijden en heerlijkheid. En dat betekent dus dat de geest van Christus, dat die David in dit geval geïnspireerd heeft om te schrijven wat hij geschreven heeft. En daarin vind je een stukje getuigenis over het lijden en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En dat is een wonderlijke zaak. Als je daar zo over nadenkt, als je dat een beetje laat bezinken, dan denk je, hoe is dit daar eigenlijk mogelijk? Ik heb het denk ik wel eens vaker gezegd, maar als je bedenkt dat de geest van Christus David geïnspireerd heeft om op een zeker moment te schrijven, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan denk je van ja, dus de geest van Christus, die heeft dat David bekendgemaakt, David spreekt het uit, maar de woorden die David dan uitspreekt, die kennen wij nu inmiddels alleen nog maar als uitgesproken door de Heer Jezus aan het kruishout op Golgotha. En ik weet ook niet of ik dat nou helemaal goed zie, maar vanaf het moment dat de geest van Christus dit soort dingen bekend heeft gemaakt, kun je dus eigenlijk zeggen dat vanaf dat moment het ook bekend was in de hemel en dat er een wachten was op het moment dat de zoon zich zou openbaren in het vlees. Wonderlijk. Dus dat heeft al die tijd geduurd. Ja, tijd in ieder geval hier op aarde. Hoe die tijdsbeleving in de hemel is, dat weet ik ook niet. Hè? Dat kunnen we elkaar nog niet vertellen namelijk. Maar in ieder geval wel hier op aarde. Hè, dus al die tijd, menselijk gezien, vanaf de aarde gezien, menselijk gezien, al die tijd was het zo dat Christus door zijn geest in feite al zijn eigen doodsvonnis bekendgemaakt heeft. En ook zijn opstanding. En daarom vind ik dat zo mooi dat deze psalm eindigt met: doe aan mij een teken ten goede. Want als ik denk aan de Heer Jezus Christus, toen hij als mens op aarde was, toen heeft hij natuurlijk allerlei tekenen gedaan. Maar wat er ook gebeurd is, er is aan hem ook een teken ten goede gedaan. En een tipje daarvan, van die sluier die daar wellicht over ligt, die tilt de Heer Jezus op. Op het moment dat hij, u kent die geschiedenis wel uit Johannes 2, dat de Heer Jezus in Jeruzalem komt en dan komt hij in de tempel, in het tempelcomplex en daar is het één grote bedrijvigheid, één grote handel van schapen en duiven en geldwisselaars en van alles. Heel gedoe. En dan, dan haalt de Heer de zweep er als het ware doorheen. En dan reinigt hij dat hele tempelcomplex daarvan. En dan heb je meteen de bazen, de mensen die het voor het zeggen hadden, de hogere Joodse mensen, de schriftgeleerden en fariseeën en dat soort gasten, die vragen meteen aan de Heer: waarom doe je dit? En dan zeggen ze: welke autoriteit heb je en welk teken toont u ons dat u dit mag doen? Dat zeggen ze dan. Welk teken toont u ons? En dan zegt de Heer Jezus: breek deze tempel af en ik zal hem herbouwen in 3 dagen. En dat snappen ze niet. Nee, ook wat te begrijpen. Dan zeggen ze zo onder elkaar van: ja, er is 43 geloof ik, of 46. 46 jaar gedaan over het bouwen van de tempel. En u zult hem in 3 dagen opnieuw opbouwen? Nou, dat kan niet. Nee. Maar er staat er zo'n mooi goddelijk commentaar bij in Johannes 2. En er staat er: hij sprak echter over de tempel van zijn lichaam. En dat is het teken. Welk teken toont u ons dat u de autoriteit hebt om dit te doen? Nou, dat is dat teken. Het teken van dood en opstanding. Net als dat later, dan komen de schriftgeleerden en fariseeën komen ook weer bij de Heer Jezus en zeggen ze van: ja, wij zouden wel een teken willen zien. Dat is natuurlijk altijd leuk. En dan vragen ze dat. Wij zouden wel een teken willen zien. En dan zegt de Heer Jezus: dit geslacht ontvangt geen teken dan het teken van Jona, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het hart van in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Verder geen enkel teken. En dat is het teken ten goede. Want in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus is alles ten goede gekeerd. En dat zien we nog niet altijd, want wij leven nog in het nu-tijdstip. Maar we weten ook, er komt heerlijkheid over ons. Wij mogen Christus kennen als de hoop der heerlijkheid. Dat is het grootste goed van het geheimenis van Christus. Christus, de hoop der heerlijkheid. Hij is onze hoop. En wij mogen het van hem verwachten. En we weten ook, en dat is toch ook wel goed denk ik om dat nog even te zeggen, dat die hoop, die ligt uiteindelijk ook na onze dood en opstanding. Wij zijn als mens misschien geneigd om koste wat het kostte vast te houden aan dit leven. Maar reken er wel op dat het leven dat nog komt, ja, dat is vele malen beter. En daar ligt de werkelijke hoop. En die wordt ons bekend gemaakt, geopenbaard in Christus als de hoop der heerlijkheid. Nou, dus een teken ten goede, daar mogen we ook dat teken van dood en opstanding in zien. Eigenlijk ook het teken waarvan de verdrukking, de benauwdheid waar David zich in bevindt, ook een beeld is. En net zoals dat teken aan Israël zal gebeuren, als Israël na 2 dagen in de dood te zijn geweest, ten 3e dagen zal opstaan en zal wandelen voor het aangezicht van de Heer. Hosea 6. He, dus dat, nou, ik zou zeggen, dat komt wel goed. David heeft dit geschreven. En ik heb even een klein rijtje gemaakt over ja, waar David van getuigt en wat hij eigenlijk weet van God. He, want dat is wel mooi, he, om dat eventjes zo op een rijtje te hebben. Wat weet David van God? Nou, als u even meekijkt, in het vijfde vers, daar zegt David, u Heere bent immers goed, mild om te vergeven, rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. U bent goed. Daar staat dat bekende woordje tof. U bent tof. U bent goed, mild om te vergeven. Dus zo had hij de Heere in ieder geval al leren kennen. Als een Heer die goed is. En je wil niet weten hoeveel gelovigen er zijn in Nederland, en waarschijnlijk ook wel daarbuiten, die wel geloven in God, maar een ongelooflijk grote angst hebben voor hem. En ja, hun leven wordt eigenlijk bepaald door angst. En zij kunnen dit niet zomaar onderstrepen wat hier staat. U Heere bent immers goed. Wij mogen daar altijd een beroep op doen. God is goed. Hij heeft ook het goede met ons voor. Hij heeft ons ook goed gesproken in de zegen die we ontvangen hebben in Christus. God is goed. In het zevende vers, daar staat in de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan. En dan zegt hij, want u verhoort mij. Ook zoiets. Dat wist hij van God. Hij had God leren kennen als degene die hem verhoort. Ook mooi om te weten. Dat als je dus bidt, en al heb je dat gevoel wel, zoals we dat dan zeggen, dat je tegen een koperen hemel aanbidt. Maar reken maar dat de Heer het hoort. En we mogen met David dat zo zeggen. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. In vers 10a, daar staat, u bent groot. En doet wonderen. God is goed, God verhoort. En nu staat hier, u bent groot. Ja, nou, ik zou haar zeggen, dat is een soort understatement. Want hij is natuurlijk de Allerhoogste. Hij is de schepper van hemel en aarde. Dus ja, dan ben je inderdaad groot. En dan staat er in vers 8, daar staat, onder de goden is niemand u gelijk, Heere. En aan het eind van vers 10 staat, u bent God, u alleen. Dus er is maar één God. En dat is wat David dus ook al wist. David die zegt van ja, u bent God, u alleen. Ik heb even een paar teksten op een rijtje gezet. Ik zal ze u even voorlezen, dan hoeft u het niet op te zoeken. Maar dat zijn wel teksten uit Jesaja, waar Jesaja daar ook op wijst, of de Heer die doet dat eigenlijk bij monden van Jesaja, dat hij de enige God is. Staat in Jesaja 43 vers 11, ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland. Nou, dus als je redding zoekt, dan is de enige waar je die redding kunt vinden, is bij de Heere. Want de Heer zegt, buiten mij is er geen heiland. Dat klinkt wel lekker arrogant natuurlijk aan één kant. Mensen die denken dan van, nou, dat is me nogal wat als je me dat verkondigt. Maar ja, wij kunnen niet anders, want zo staat het dan in het woord. En dit is geen arrogantie, dit is waarheid. Zo is het. Buiten u is er geen heiland, geen redder. Er is maar één redder en dat is God zelf. Jesaja 44 vers 6 zegt, zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Dus de Heer die zegt het ook zelf. U kent een van de psalmen wel, ik meen psalm 94. Daar zegt de psalmist, al de goden van de volkeren zijn afgoden. Nou, dat stemt helemaal overeen met wat je dan hier in Jesaja leest. Buiten mij is er geen God. Jesaja 45 zegt, ik ben de Heere, niemand anders. Buiten mij is er geen God. En even later staat er zelfs, buiten mij is er niets. Dus God is alles. Buiten mij is er niets. En in datzelfde hoofdstuk, daar staat dan ook nog, ben ik niet de Heere? Buiten mij is er geen God. Een rechtvaardig God, een heiland, er is niemand behalve ik. Nou, als je dat dan weet, hè, als je daar dan op een gegeven moment achterkomt dat er inderdaad maar één God is, dan zou ik zeggen, neem dan ook inderdaad je toevlucht tot hem, want ergens anders kun je niet terecht. Er is maar één God. En het mooie is, er is ook maar één weg tot die God. En die weg is de Heer Jezus Christus. En u kent allemaal dat bekende woord wel. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is maar één God. En Christus is de ene weg. De ene weg tot God. Nou, in Psalm 86, daar staat dan in het 15e vers, en dat rondt een beetje af wat David nog weet van God, hè, daar staat, u Heere bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Dus zo kende hij de Heer ook. En dat is wel mooi, dat in het 11e vers, daar staat, leer mij Heere uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Dat is aan de ene kant. Leer mij uw weg. En aan de andere kant kent hij de Heere, in vers 15 dus, als de Heere die barmhartig, genadig is, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. En ik leg even de nadruk op die twee versen, vers 11 en vers 15. Omdat dat twee versen zijn die in die volgorde, of de inhoud van die versen in ieder geval, die komt in die volgorde vaker voor. Ah, vaker, dat is een heel groot woord, komt nog één keer voor in de Bijbel. Waarin ook iemand bidt van Heer, wat is nou uw weg? En waarin hij ook tot de ontdekking komt dat de Heer barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw is. En die persoon, dat is Mozes. Als u even met mij meebladert naar Exodus. Exodus hoofdstuk 33. Exodus 33. Dan gaat het me even om dat gedeelte vanaf vers 12. Maar ook wel goed om even de achtergrond daarvan van te weten. Hè. Vers 12, dat verwoordt een vraag van Mozes aan de Heer. Maar het moment waarop dat gebeurt, hè, waarop Mozes vraagt of hij de heerlijkheid van de Heer mag zien. Hè, ja, dan weet je eigenlijk ook niet helemaal goed wat je vraagt, denk ik dan. Maar goed, toch, hè. Wij mogen dat ook aan de Heer vragen, mogen wij uw heerlijkheid zien? Maar ja, dan weten we, dat is op het moment dat we met Christus verschijnen in heerlijkheid. Dus dat ligt in de toekomst. Maar Mozes die vraagt dat, hij doet dat op een bepaald moment. Namelijk tussen de eerste set van stenen tafelen en de tweede set van stenen tafelen. Hè, dus je kunt al eerder lezen dat Mozes de berg opgegaan is. In Exodus 31 wordt dat al beschreven. En dan is Mozes 40 dagen en 40 nachten is hij daar op de berg, de Sinaï. En dan ontvangt hij de wet. Hè. Hij krijgt er ook allerlei dingen te zien, dat kun je ook allemaal lezen. Het zijn niet alleen maar die 10 geboden, hè, zoals ze heten, zoals ze in de christelijke volksmond heten. Maar hij ziet daar ontzettend veel. Maar goed, je zou kunnen zeggen, een soort samenvatting krijgt hij op die twee stenen tafelen, waar de 10 woorden van God opgeschreven staan. Geschreven staat er dan bij met de vinger Gods. Nou, en dan komt Mozes, die komt na 40 dagen, 40 nachten, komt hij de berg af met die twee stenen tafelen. He, twee platen van steen waar het allemaal op staat. En dan hoort hij al een geroezemoes beneden, feestgedruis en van alles. En dan blijkt dat het volk ondertussen bezig is met het gouden kalf. He? echt een ongelooflijke toestand. De mensen van het volk die dansen om dat kalf heen. En ze roepen: u bent de Heere die ons verlost heeft uit Egypte. Ja, als je dat zo tot je laat doordringen, dan denk je van: hoe is het mogelijk dat je dat voor elkaar krijgt? Tegelijk moeten we ook maar zeggen van: als wij erbij waren geweest, dan hadden we het misschien ook zo gedaan. Hè? Kan ik me nu niet voorstellen hoor. Dus wees niet bang. Maar hè, je weet het natuurlijk nooit. Maar daar staan ze dan. Hè? En dan vraagt Mozes ook, die vraagt dan aan Aaron van: hoe heb je dit nou kunnen laten gebeuren? En dan zegt Aaron: ja, volk vond het een beetje lang duren allemaal dat je op de berg was. En ze brachten mij hun zilver en goud en ik gooide het in het vuur. En dan zegt hij: en dit kalf kwam eruit. Alsof dat gewoon van zomaar automatisch gebeurde, weet je wel. En Mozes die is daar zo kwaad over. Die smijt die stenen tafelen kapot. Door de vinger van God beschreven. En dan denk je van: nou, dan moet Mozes wel verschrikkelijk kwaad geweest zijn. Want Mozes die wordt in de Bijbel genoemd de meest zachtmoedige onder de mensen. Dus nou, dan heb je het echt verpest. Hè? En nou, dan gaat Mozes opnieuw de berg op. En dat is waar we ook even wat van gelezen zo. En dan krijgt hij uiteindelijk de tweede set stenen tafelen. En dat is natuurlijk ook een prachtig beeld van het oude verbond en het nieuwe verbond, hè, voor Israël. Dat oude verbond is een tijdelijk verbond geweest. Dat nieuwe verbond, dat is een veel meer blijvend verbond. Een genadeverbond. Dat God met zijn volk sluit. En juist over genade en dergelijke gaat het in Exodus 33. Want dan vraagt Mozes in vers 12 aan de Heer: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf hebt gezegd: ik ken u bij uw naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Dus maak mij uw weg bekend. En dan staat erachter: dan zal ik u kennen. He, dus wij wandelen, als we op de weg gaan met de Heer, wandelen we niet zomaar een beetje hoe zeg je? Iets blauwe hinein. Nee, ja, was dat maar zo. Ja, ja. Nee, maar we wandelen niet zomaar wat voor het vaderland weg. Die bedoelde ik. Maar het op de weg van de Heer gaan, dat wil ook zeggen dat je de Heer leert kennen. Maak mij uw weg bekend, dan zal ik u kennen. Zo zegt Mozes dat. Nou, en dan komt even later. Dat is op zich wonderlijk ook dit, hè, dat Mozes zomaar met de Heer staat te praten daar. Bijzonder. Maar goed, dan komt dan even later, in vers 18, dat Mozes aan de Heer vraagt: toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei: ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En verder: u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heer: zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren dat als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Het gaat hier echt over het aangezicht van de Heere in heerlijkheid. En ja, wat de Heer hier tegen Mozes zegt, ja, dat is wel iets machtigs. Die man die heeft daar net die ellende meegemaakt, met dat gouden kalf en al dat gedoe. En dan gaat hij weer de berg op, weer 40 dagen, 40 nachten. Ja, en dan spreekt hij op deze manier met de Heer. En wat dus ook zo belangrijk is, vers 19, dat is dat de Heer zegt, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Nou, dat moment dat komt in hoofdstuk 34, dan krijgt Mozes de nieuwe stenen tafelen mee. In de eerste vier versen wordt dat beschreven. Vers 4 zegt, toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op zoals de Heer hem geboden had en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Nou, en zo gaat hij dan, hè? Hij gaat die berg op, uiteindelijk wordt hij in de rots gezet en dan gebeurt het wat de Heer beloofd had. En dat is ook een stukje voortvloeisel uit de vraag van Mozes van maak mij toch uw weg bekend. Nou, dan zegt vers 5, Exodus 34 vers 5, die zegt, toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. En toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere. Dat is twee keer de naam van de Heere. Yahweh, Yahweh. God, en dan staat er, barmhartig en genadig, geduldig, en rijk aan goedertierenheid en trouw. Dat zijn nou precies dezelfde woorden die David dus gebruikt. En David is ook de enige, later in de Bijbel, die die vijf woorden die hier staan, die eigenschappen van de Heere God, die hij noemt, exact dezelfde. En beide, Mozes en David, doen dat nadat ze gevraagd hebben van Heer, maak mij toch uw weg bekend. En dan komt dit komt eruit voort. Want dan zal ik u kennen. Nou, en hoe leren wij de Heer kennen? Wij leren hem kennen als barmhartig, als genadig, geduldig, goede tierenheid. En we leren hem kennen als trouw. Dat is wat er gebeurt als je op de weg met de Heer wandelt. Dan kom je daar steeds meer achter. Dat gaat ook niet zomaar van de een op de andere dag. He, en uiteindelijk ga je dit soort dingen ook veel meer doorleven. In het begin dat je op de weg met de Heer bent, dan kan helemaal niks fout gaan, weet je wel. En dan is het allemaal vol geloof en weet ik veel wat allemaal. En dan kun je er ook van zeggen, ja, maar zo is het toch en zo is het toch. Maar na verloop van tijd, langer op de weg wandelend, ja, dan doorleef je het. He, en dan mag je achteraf ook zeggen van ja, ik heb de Heer leren kennen als een barmhartig God. Dat woord voor barmhartig daar, en dat geldt ook voor Psalm 86, dat woord voor barmhartig, dat wordt in de Bijbel ook wel vertaald met ontferming en het wordt zelfs wel vertaald met moederschoot. Ja, als je het over ontferming of barmhartigheid hebt. God is genadig. En vanuit zijn rijkdom van genade heeft hij ons werkelijk alles geschonken. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen. De psalmist zegt in Psalm 103, loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Nou, ja, die zijn ook niet te vergeten. Ja, of het is juist heel makkelijk om het te vergeten, want het is zoveel. Je zou er zomaar één over het hoofd zien. En vandaar die oproep, vergeet niet één van zijn weldaden. De Heer is geduldig. Dat houdt letterlijk in, hij is lang van gemoed. Dat is de Heer, hij is geduldig. Hij is vooral geduldig met degenen die hem niet kennen. En wij, als gelovigen, wij moeten geduldig zijn tot het moment dat we met Christus verschijnen in heerlijkheid. Maar God is geduldig. Hij is goedertieren, staat er. Je kunt dat ook omschrijven als goedheid. God is vol van goedertierenheid. U kent die ene psalm wel, waar steeds staat, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Ken je die psalm? Bijna. Ook bijna. Ik zou zeggen, ga nog even door. Ja, klopt. Nee, Psalm 136. Want des Heeren goedheid is tot in eeuwigheid, is tot in de eeuw. De goede tierenheid van God. Nou, nou je toch zo lekker op weg bent, weet je ook hoe vaak dat in die psalm staat? Nee. 26 keer. Mooi, hè? Ja, 26, dat is de getalswaarde van de naam van God, van Yahweh. Dus je kunt ook wel zeggen dat de Heere God, de Ik Ben, ja, die is in alle hoeken en gaten vol van goede tierenheid. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En dan zegt David en Mozes ook trouwens tot slot, hij is trouw. God is trouw. Trouw, dat wordt in andere Bijbelvertalingen ook weergegeven als waarheid. Want waarheid en trouw, dat is in de Bijbel één en hetzelfde begrip. Dus dan weet je dat. Trouw is waarheid. Iemand die altijd de waarheid spreekt, kun je voor de volle 100% vertrouwen. Zo simpel is het eigenlijk. En iemand die altijd liegt, die kun je voor de volle 100% niet vertrouwen. En daartussenin bewegen we ons een beetje. Hè? Ja. Dat is trouw, waarheid. God is waarheid. David zegt, leer mij Heere uw weg. Ik zal in uw waarheid, staat hetzelfde woord voor trouw. Ik zal in uw waarheid wandelen. En dat komt als je Mozes er dan bij neemt, overeen met, dan zal ik u kennen. Nou, en zo mogen wij onze weg gaan. En we mogen weten dat we het van de Heere mogen verwachten. Wat die eigenschappen van God betreft, die David al wist in de psalm, dat hij wist God is goed en God verhoort en God is groot. Ja, dat zijn allemaal dingen die wist hij. En wat hij dan tot slotte ook wist, dat is dat God barmhartig, genadig, geduldig, goedertieren en trouw is. Dat wist hij ook. En ik denk eerlijk gezegd dat hij dat wist op grond van de schrift. Want de schrift, die was in het wetboek, dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes, was in de tijd van David al klaar. Dat had Mozes namelijk afgerond. 1450 voor Christus ongeveer. En David leeft 1000 voor Christus. Dus dat was al klaar. En het was ook zaak dat de koning weet had van het wetboek van de Heer. En dus die woorden die David hier noemt, dat hij zegt dat de Heer barmhartig, genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw is. Ja, dat zijn woorden die wist hij op basis van de schrift. En dat is natuurlijk ook helemaal niet zo raar. Want ja, laten we nou maar wel zijn, wat wij weten over de Heer, dat weten we ook op basis van de schrift. En onze geloofzekerheden die we hebben, ja, die komen uit de schrift. En als dat ook gebaseerd is op wat de schrift zegt, wat de Bijbel zegt, dan weten we ook dat het goed is en dat het goed komt. En dat we dat voor de volle 100% kunnen vertrouwen. Dus David, ja, die wist wie de Heere was. En hij wist dat ook op grond van het woord. En zo mogen ook wij weten wie de Heere is. Wij wandelen met God en we weten wie de Heer is. De apostel Paulus, die zegt dat ook zo mooi. Hij zegt dat aan het eind van zijn leven. Dus dan heeft het eigenlijk nog een beetje meer waarde. Hij zegt, ik weet wie ik geloofd heb. Ik weet wie ik geloofd heb. En ja, wie is dat dan? Wie heeft Paulus dan geloofd? Nou, de Heere van de schrift. God die zich openbaart in zijn woord. Ik weet wie ik geloofd heb. Het kan de ene kant op gaan, het kan de andere kant op gaan. Maar je mag de Heer leren kennen door te ervaren wie hij is. En we doen dat op de weg aan de hand van de schrift. Dan is het mooi dat je daar ook samen in mag optrekken. Dat je elkaar als gelovigen ook hebt. En je ook door elkaar mag laten bemoedigen. Maar uiteindelijk laten we ons natuurlijk vooral bemoedigen door wat de Heer zegt. En als je nou echt een ongelofelijke neiging hebt om je broeder of zuster te bemoedigen, doe dat dan op basis van de schrift. Hè? Want ja, dan weet je van, dan zit je in ieder geval gebeiteld. Hè? Dan zit het goed, dan is het ook verantwoord wat je zegt. We mogen het ja, in die zin van de Heer verwachten. Psalm 37 zegt, wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem en hij zal het maken. En zo is het. Amen. Zullen we de Heer gaan danken met elkaar? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken. Heer, dat we zo deze morgen hier bij elkaar mochten zijn, ons ook verbonden mogen weten met degenen die ook kijken en degenen die het misschien ook later nog bekijken of beluisteren. Dank u wel, Heer, ja, dat u groot bent, dat u goed bent, genadig. Ja, Heer, we komen steeds weer onder de indruk van wie u bent. En dan komen we eigenlijk misschien nog wel nog meer onder de indruk van het feit dat u zich ook met ons persoonlijke leven bemoeit. Heer, en dat u uw beschermende hand om ons heen hebt. Heer, dat u ons daar brengt waar u ons hebben wil. En Heer, dan mogen we weten dat ja, we met de Heer Jezus Christus gestorven zijn, maar dat we ook met hem opgewekt zijn en dat ons leven verborgen is met Christus in u. En Heer, als Christus zal verschijnen, die ons leven is, dan zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En dan komt er een einde aan het lijden van de tijd van nu. En Vader, we willen u danken, Heer, dat dat ja, het getuigenis is, het blijde getuigenis is, wat we in uw woord mogen lezen. Dank u wel daarvoor. En dank u, Heer, dat we ja, toch ook in de weg die we gaan, mogen vertrouwen op u, Heer. En weten mogen dat we daardoor ook u beter mogen leren kennen. Heer, en zo tot de erkentenis, de rechte kennis mogen komen van u. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo willen we elkaar aan uw liefde en genade ook toevertrouwen. We danken, Heer, dat we weten mogen ook van elkaar dat we bij u in goede handen zijn. Heer, en dat ja, u in alles het goede met ons voor hebt. Heer, en misschien is dat niet altijd zoals wij het zien, maar het is in ieder geval wel zoals u het ziet. En het is in overeenstemming met uw doel. Heer, ook met ons persoonlijk. We danken u daarvoor. Heer, en we danken nogmaals dat we elkaar aan u, aan uw genade toevertrouwen mogen. En dat we weten mogen dat u zo ons begeleidt in het leven. Daar danken we voor, Heer, en we loven en prijzen u daarvoor. En we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. Ik stel voor dat wij nog een slotlied zingen. Dat is dan als afsluiting van de samenkomst. Dus dat gaan we dan nog zingen. U mag dat thuis ook meezingen. Zo hard graag dat we het hier horen. En dan mag u daarna ook een kopje koffie drinken, want dat gaan wij ook doen. En dan sluiten we de dienst af met lied 617 uit Opwekking. En dat begint in ieder geval met een machtig maker. Maar meer heb ik hier ook niet staan, dus... Zullen we dat staande zingen met elkaar? Er makkelijk vanaf kwam, hè? lied is bij u toch wel bekend, of niet? Nee?